hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 139 en daarvan de verzen 1, 13 en 14. Psalm 139, de verzen 1, 13 en 14.
Thank you.
schriftlezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het evangelie van Johannes, daarvan het 8e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 29. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en aarde gemaakt, en de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Johannes 8. Maar Jezus ging naar den Olijfberg, en des morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel, en al het volk kwam tot hem. En nedergezeten zijnde leerde hij hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw, in overspel gegrepen, en haar gesteld hebbende in het midden, en zeiden zij tot hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat de zulke gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij hem verzoekende, opdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus nederbukkende schreef met de vinger in de aarde. En als zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen: Die van u lieden zonder zonde is, werpen de eerste steen op haar. En wederom nederbukkende schreef hij in de aarde. Maar zij dit horende en van hun geweten overtuigd zijnde, en gingen uit de een naar de ander, beginnende van de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Heere. En Jezus zeide tot haar: Zo veroordeel ik u ook niet, ga heen en zondig niet meer. En Jezus dan sprak wederom tot hen lieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. En de fariseeën dan zeiden tot hem: Gij getuigt van uzelve, uw getuigenis is niet waarachtig. En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hoewel ik van mijzelf getuig, zo is nochtans mijn getuigenis waarachtig, want ik weet van waar ik gekomen ben en waar ik heen ga. Maar gij lieden weet niet van waar ik kom en waar ik heen ga. En gij oordeelt naar het vlees, ik oordeel niemand. En indien ik ook oordeel, mijn oordeel is waarachtig, want ik ben niet alleen, maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. En er is ook een in uw wet geschreven, dat de getuigenis van 2 mensen waarachtig is. Ik ben het die van mijzelf getuigt, en de Vader die mij gezonden heeft getuigt van mij. Zij dan zeiden tot hem: Waar is uw Vader? En Jezus antwoordde: Gij kent nog mij, nog mijn Vader. Indien gij mij kendet, zo zoudt gij ook mijn Vader kennen. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist lerende in de tempel en niemand greep hem, want zijn uren was nog niet gekomen. En Jezus dan zeide wederom tot hen, ik ga heen en gij kunt mij zoeken. En in uw zonde zult gij sterven waar ik heen ga. Daar kunt gij lieden niet komen. En de Joden dan zeiden, zal hij ook zichzelf doden, omdat hij zegt, waar ik heen ga, kunt gij lieden niet komen. En hij zeide tot hen, gij zijt van beneden, ik ben van boven. Gij zijt uit deze wereld, ik ben niet uit deze wereld. Ik heb u dan gezegd dat gij in uw zonde sterven zult, want indien gij niet gelooft dat ik die ben, gij zult in uw zonde sterven. En zij zeiden dan tot hem, wie zijt gij? En Jezus zeide tot hen, wat ik van de beginnen ulieden ook zeggen, ik heb vele dingen van u te zeggen en te oordelen, maar die mij gezonden heeft is waarachtig, en de dingen die ik van hem gehoord heb, dezelfde spreek ik tot de wereld. En zij verstonden niet dat hij hun van de Vader sprak. En Jezus dan zeide tot hen, wanneer gij de Zoon des mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan dat ik die ben, en dat ik van mijzelf niets doe, maar deze dingen spreek ik gelijk mijn Vader mij geleerd heeft. En die mij gezonden heeft, is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem behagelijk is. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we dus Heer een aangezicht in gemeenschappelijk gebed. O Heere, het is weer zondagmorgen. Het is weer uw dag, naar uw naam genoemd en naar uw dienst geheiligd behoort te zijn. O Heere, dat zijn uw instellingen en rechten. Dat wij u vrezen, het allerhoogste en eeuwige goed. Maar van nature vrezen wij u niet, o lieve Heere. Dan dienen we de duivel, vlees en wereld. Maar mocht gij ook deze morgen uw woord krachtig tot ons doen komen, opdat we de zonde zouden verlaten, de wereld zouden verlaten, de zonde een scheidbrief zouden geven, opdat we u mochten aanhangen met een waarachtig hart en vurige liefde, o Heere, die gij in het hart komt uit te storten, als gij een ziel komt te wederbaren. Heere, gij zijt van eeuwigheid dezelfde, en gij die de wereld laat doorbestaan, en gij roept er nog heden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Mocht het onder ons geschieden, Heere, en mocht het opgemerkt worden, want uw werk blijft niet verborgen, dat kan niet bestaan. En gij spreekt en het is er, gij gebiedt en het staat er. En als gij opent, wie zal dan sluiten? En als gij sluit, wie zal dan openen? O Heer, het is alles uit u, door u en tot u. En mocht het ook deze morgen geschieden, ja, mocht het geschieden, op alle plaatsen van uw heerschappij, geef daartoe uw genige trouwe dienstknechten de gewilligheid en de waarheid, dat ze de benier der waarheid mochten opheffen, in uw naam mochten spreken, ja, duivelen mochten uitwerpen, krachten mochten doen door het evangelie, door de kracht van het evangelie, o Heere, want gij gaat door om uw kerk te vergaderen, want gij hebt uw Zoon gesteld door wiens hand uw welbehagen gelukkiglijk zal voortgaan. O Heere, mocht gij daartoe nog uw woord krachtig bevonden doen worden in onze harten, dat we aangeraakt mochten worden en met die vurige kool van het altaar onze zonden verzoend, opdat we ons leven zouden stellen in uw dienst. O Heere, in onze dagen, het is zo, dagen van afval, maar mochten we staande blijven door de kracht van uw lieve geest, want in onszelf hebben we geen kracht tegen deze grote menigte, die meer en meer openbaar komt tegen u en uw gezalfde. O Heere, dat gij uw koninkrijk nog komt uit te breiden in alle landen, ja, dat gij uw volk kwam te vergaderen, ook onder het volk der Joden, O Heere, breng ze toe, gelijk u beloofd heeft, dat ze zouden mogen erkennen hun vijandschap, maar dat ze die zouden mogen verliezen in het aangezicht van Jezus Christus, uw lieve Zoon. O Heere, doet aan uw woord nog gelden, doet aan uw waarheid nog krachtig bevonden doen worden, en dat uw knechten met alle vrijmoedigheid mogen spreken en preken. O Heer, het is de, gij noemt het de dwaasheid der prediking, want de prediking op zichzelf genomen kan niet bestaan. En als gij die prediking zoudt wegen in de weegschaal van uw goddelijke gerechtigheid, och lieve Heere, dan blijft er niks anders over als hout, hooi en stoppelen. Maar uw woord zal toch eeuwig stand houden en geen duimbreed wijken. En gij zult er toch mee doen wat u behaagt. O, dat we daarom mochten bukken voor uw heilig woord. En dat het mag ontvangen worden in een wel toebereide aarde. O Heere, zet daartoe nog uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand, maar ook uw heilig evangelie, die zondaren levend maakt door uw geest. Heere, gedenk uw kerk wereldwijd, de vervolgde kerk, de jonge kerk, de jonge gemeentes, die zo een prooi zijn van de duivel. O Heere, bescherm ze en bewaar ze bij de waarheid, door uw lieve geest toegepast, en dat het mag opwassen, vruchten wortelen schieten benedenwaarts en vruchten opwaarts, om u te verheerlijken al aan deze zijde van het graf. Daartoe hebt gij toch gezegd dat gij een volk geformeerd hebt die zullen uw lof vertellen. Ach Heere, wat is het dan toch stil geworden in onze dagen, en ook discussieforums en allerlei gegons van de godsdienst, godsdienstkwekerijen. Daar hebben we geen gebrek aan, maar aan de ware godsvrezen, o Heere, kom gij ons die nog te verlenen, opdat we mochten wandelen door het geloof, heilig zijnde in Christus voor uw aangezicht. Heere, gedenk de zieke, de weduwe, de wezen, de zoveelerlei leed en beproefde, kom gij ze nog te bedouwen en te bedelen met al het nodige, bovenal met het brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald, want gij zegt, ik ben niet van de wereld, wij zijn van de wereld, we zijn werelds, Heer. Maar al zo lief heb God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon uit de hemel gezonden heeft, opdat de niegelijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. O Heere, mochten we ons dan enkel wereld bevinden, met een nood in onze ziel geboren bij u vandaan, opdat we zouden zoeken de dingen die boven zijn, opdat we hem zouden kennen, want dit is het eeuwige leven, hem te kennen, en de Zoon uw eeuwige liefde. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Er is maar één weg tot de zaligheid, en dat is Christus. Geopenbaard in uw woord, mocht gij hem ook openbaar in onze harten, om Jezus wil, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Geliefde, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Johannes 8. De verse 1, de verse 3 tot en met 6. Johannes 8, de verse 3 tot en met 6, waar wij lezen: en de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. En haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot hem: meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat de zulke gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij hem verzoekende, opdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. Tot zover de tekstwoorden van onze overdenking. En geliefde, geven de Heere ons de genade en zijn lieve geest, om u deze woorden te mogen verklaren vanuit het woord. Ja, geliefde, de aanvallen die de nauwgezette godsdienst op Christus heeft gepleegd zijn talrijk. Maar ze zijn duivels van aard. En dat is nog niet veranderd in onze dagen. Gods volk onder het kruis staat aan de voortdurende aanvallen bloot van de wereld, de Satan en het eigen verdorven vlees. En de godsdienstige wereld heeft het altijd op het levende kind gemunt. En die aanvallen, geliefden, die vinden plaats binnen de christelijke gemeente en binnen de kerk. En dat is nooit anders geweest. De vijandschap komt niet uit de wereld zozeer, maar van binnenuit. En van de Romeinen heeft Christus veel minder te verduren gehad dan van de godsdienstige wereld. Maar als het hem zelf betrof, geliefden, dan heeft hij het kruis gedragen en de schande veracht. Waarom? Om schandvlekken uit Adam voortgekomen tot een eeuwige zegen te zijn. Maar geliefde, dat Christus het kruis gedragen en de schande veracht heeft, wil niet zeggen dat hij als een martelaar, dat hij zich als een martelaar liet behandelen. Nee, Christus was geen martelaar, geen slachtoffer. Daar hebben we geen gebrek aan in onze dagen. Christus was middelaar. Ja, en het gros belijders in onze dagen speelt op geestelijk gebied gaande de martelaar. En gedraagt doorgaans zich doorgaans als slachtoffer. Onder de tegenslagen, de zogenaamde tegenslagen die zij dan ondervinden. Slachtoffers. Maar Gods volk moet daarentegen door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk der hemelen. Niet als slachtoffer, nee, als schuldenaar. En ze mogen hun kruis vrolijk dragen. En als je slachtoffer bent, dan ben je onschuldig. Maar in het kader van de gevallen staat in Adam, geliefde, zijn er geen onschuldige mensen. Dus ook geen slachtoffers. God zoekt geen slachtoffers, schuldenaars. Want God heeft heel het mensdom onder de vloek besloten, opdat hij vervloekte in Christus genadig zou zijn. Was het welbehagen des vaders in Christus. En Christus is tot een vloek geworden, want vervloekt is de mens die aan het hout hangt. Moet je over nadenken. En geliefde, in onze dagen is de vrome godsdienst net zo hypocriet als in de dagen van Christus. Dat is nooit veranderd hoor. Net zo hypocriet als in de dagen van Christus, omwandeling op aarde. Ik krijg dikwijls dezelfde vragen van de vrome godsdienst die de toenmalige godsdienst gesteld heeft, hem verzoekende. Daar is het hun om begonnen. Hem verzoekende. Ze willen je in de val lokken. Nou, ze kunnen mij makkelijk in de val lokken hoor. Maar Christus niet. Nee. De Joden hadden ogenschijnlijk Gods woord aan hun kant. Want zij verzochten Jezus met de wet in hun hand en met Mozes op de lippen. Ja. We zullen dat ook zien in de tekst van onze overdenking. En nadat de Heer Jezus een nacht op de Olijfberg had doorgebracht om daar te bidden, ging hij in de vroege morgen op naar de tempel om het volk te onderwijzen in de dingen van het Koninkrijk Gods. Daartoe was hij geroepen. Dat was zijn roeping, dat was zijn ambt, om het volk te onderwijzen. En Christus was gekomen om de wil des vaders te doen en zijn drievuldig ambt uit te oefenen als profeet, priester en koning. Nou, daar is hij dag en nacht mee bezig geweest, geliefde. En daar is hij nu nog mee bezig. Totdat de laatste uitverkorene zal zijn toegebracht. Zal Christus bezig zijn met zijn profetische bediening, met zijn hoge priesterlijke bediening en met zijn koninklijke bediening. Ja, Christus leerde het volk als machthebbende. En hij is tot het zijne gekomen, geliefde, maar de zijne hebben hem niet aangenomen, maar verworpen. Ja, tegenwoordig staan ze in de rij om Christus aan te nemen. Maar geliefde, dat is niet de realiteit. Want hij is gekomen tot het zijne, ook in onze dagen. Maar hij wordt niet aangenomen, hij wordt verworpen. Ja. Ja, vele beleiders die hoorden hem gaarne, maar tot op zekere hoogte. De godsdienst, dat is altijd tot op zekere hoogte. Je kan met die mensen een eindje wandelen, tot op zekere hoogte. Want als Christus gaat separeren tussen schijn en zijn, ook door de prediking. En wat gebeurde er toen, geliefde? Toen wilden al die gemoedelijke mensen hem van de steilte te pletteren gooien. Tot op zekere hoogte. Tot op zekere hoogte hoorden ze hem gaan. Ja. En als je maar binnen die perken blijft, tot op zekere hoogte, dan ben je de gevierde dominee. Ja. Dan heb je een hoop aanbidders. Ja. Ja. Dan kun je geschenk aannemen, terecht buigen. En dan kun je 100 jaar worden. Zonder dat men je ooit tegenstaat. En naar het leven staat. Maar dat was bij Christus gans anders, geliefde. Ja. Want hij ging verder als tot op zekere hoogte. Ja. Hij ging verder. Ja. Hij ging separeren tussen schijn en zijn. Hij gebruikte, hanteerde de scherpte van het woord. En dat is altijd vleesverterend, geliefde. En dan komt de vijandschap openbaar. Toen wilden ze hem van de steilte te pletteren gooien. Al die gemoedelijke revo-mensen. Ja. Maar ook die vijandschap komt in onze dagen overal openbaar. Er is niks nieuws onder de zon. En weet u waarom de SGP-kamerleden op handen gedragen worden? Omdat men sjoemelt in de marge. Omdat ze zich bevinden en begeven tot op zekere hoogte. Binnen de grenzen van tot op zekere hoogte. Dan kun je het goed uithouden. Overal. Maar omdat men sjoemelt in de marge ten aanzien van de rechte gods. En omdat men zich voor het evangelie van Christus schaamt. Ja. 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 Dan ben je aanvaard. Hè? Dan word je aanvaard. Overal. Hè? Dan gaan de deuren voor je open. Dan legt men de lopers voor je uit. Als jij je maar binnen de grenzen begeeft tot op zekere hoogte. Maar geliefde, als je binnen de grenzen blijft tot op zekere hoogte, dan doe je niks anders dan de ware godsdienst belachelijk en bespottelijk maken. Ja, moet er maar praktisch zijn. Ik heb onlangs nog een EO-interview gevolgd van Van der Staaij en een voorman van de homobeweging. Maar Van der Staaij zei in dat interview dat homofilie een geaardheid was, is. Die de mens heeft meegekregen. Maar daarmee geeft hij God de schuld van deze vervloekte zonde. Van der Staaij zei letterlijk, homoseksuele leerlingen mogen wel uitkomen voor een geaardheid, maar binnen de kaders van de grondslag van de school. Kijk, daar heb je weer die leer van tot op zekere hoogte. Ja, dan is alles geoorloofd, tot op zekere hoogte. Blijf je maar binnen de grenzen, hè? Binnen de kaders van de grondslag, noemen ze dat dan de grondslag. Ja. Dat is allemaal zandgrond. Dus de grondslag van de revo-scholen is al dusdanig versodomiseerd dat homo's zich voor hun homo zijn niet meer hoeven te schamen. Zover zijn we al weg. Ja, en die Van der Staaij, die is als voorman unaniem gekozen. Nou ja, die verkiezing moet er nog plaatsvinden, maar hij is al voorgedragen om Van der Vlies op te volgen. En die zeggen zulke schandelijke dingen. Het wordt niet eens meer opgemerkt, mensen. Het wordt niet eens meer opgemerkt. God heeft hun gezonden een kracht der dwaling. De oordelen worden gekerstend. Homofilie is geen zonde meer. Hoef je er niet meer voor te schamen. En ik zeg in tegenwoordigheid Gods, dat degene die zulke dingen durven zeggen, zoals Van der Staaij dat zegt, het zijn gewetenloze revo-schurken. Die de schandelijke zonde van het homo zijn een geaardheid durven noemen. Revo-schurken zijn het. God zal ze vervloeken als ze zich niet bekeren. Homofilie is geen geaardheid, maar een oordeel Gods. Waarmee God ook het reformdom, de reformscholen en hun kerkelijke voorgangers geslagen heeft. Omdat ze de duivel in de kaart spelen door deze zonde, schandelijke zonde, te relativeren. Maar geliefde, niemand wordt als homo geboren. En als een homo bekeerd wordt, is die geen homo meer. Zo waarachtig als Gods woord waar is. Dus Van der Staaij bleek in dat schandelijke EO-interview ook een pleitbezorger van de Revo-club. Van de homo-club Revo Anders. En eveneens zijn collega Van der Vlies beweert ook Van der Staaij dat er christelijke homo's bestaan. Zo ver zijn we al weg. Maar dat zeggen alleen gewetenloze Revo-schurken die zich christen durven noemen. Maar het alleen een naam zijn, niet werkelijk. En Van der Vlies heeft de ontzettende zonde begaan om voor een homo-huiskamer een openingswoord te spreken. Maar zijn bloed zal bevriezen als hij zo voor de rechterstoel van God moet verschijnen. Sodom en Gomorra hebben zich nog bekeerd, zouden zich nog bekeerd hebben, als in die steden de krachten waren geschied die binnen het revendom geschied zijn. Maar men bekeert zich niet. Integendeel, Christus is gekomen tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen, maar verworpen. Het is in onze dagen exact hetzelfde, mensen. Er is geen verschil. We hebben zo'n slachtofferreligie gekregen. Dan ben je als homo onschuldig. Maar het is een vervloekte zonde. En een schuldkwestie jegens onze schepper. Dus het zijn duivels hoor, die deze dingen, die schandelijke dingen beweren. Dat moet voor SGP doorgaan. Ja. Maar het is een schandelijke, afvallige partij. En dominees die niet waarschuwen tegen dit soort subtiele pro-homo-beleid van Van der Vlies en Van der Staaij, die zullen straks voor de rechterstoel van Christus niet kunnen bestaan, zo waarachtig als de Heere leeft. Anders is zijn woord niet meer waar. Christus heeft nimmer zondaren in hun zonde gestijfd. Maar dat gebeurt tegenwoordig wel. En nooit heeft Christus de zonde gerelativeerd. Anders had hij niet aan het kruis hoeven sterven. Degene die de zonde relativeren en die homofilie en geaardheid noemen, die kruisigen Christus opnieuw. En bovendien heeft Christus de subtiele zonde van de Farizeeërs blootgelegd. Hij legde het bloot. Zoals in de tekst van over onze overdenking zal blijken. En om die reden werd Christus door zijn eigen volk veracht. En hij werd gehouden als de onwaardigste onder de mensen. Ja, als een worm en geen man. En nergens kon de zaligmaker zijn moederhoofd nederleggen. En met name de fariseeën en de schriftgeleerden hebben Christus weinig rust gegund. En ook nu brachten zij tot hem een vrouw in overspel gegrepen, hem verzoekende. Opdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. Dus waar gaat het over, geliefde, in deze pericoop? Het gaat over de smaadheid waarmee de vrome godsdienst Christus gesmaad heeft, hem verzoekende. Dat is vandaag precies hetzelfde. Oh mensen, ze kunnen zo vroom voor de dag komen. Met allemaal vrome vragen. Hè? De Bijbel in je mond. Hè? Ja. Maar God ziet je hart aan. Hoor. Dat stinkende vervloekte hart. Dat ziet hij tot op de bodem wat daarin huist. En de fariseeën en de schriftgeleerden die Christus op zijn woorden trachten te vangen. Hè, zaten over de zonde van overspel als zodanig niks in de war. Helemaal niks. Wel nee. Die overspelige vrouw kon hen totaal niet schelen. Want dat mens, hè, dat de wet niet kende, was in hun ogen toch overvloekt. Hè? Zij niet. Ze hadden de ere Gods in het geheel niet op het hoog. En dat pretendeerden ze wel. Nee, weet je wat hun oogmerk was? Ze zochten Christus op zijn woorden te vangen om hem in staat van beschuldiging te stellen. Dat is altijd het oogmerk van de vrome godsdienst.
Namelijk om te muggenziften over de letter der zaak. En Gods ware kinderen daarmee te veroordelen.
En ze waren er al vroeg bij, hè, die farizeeën en die schriftgeleerden, want het was nog vroeg in de morgen, staat er.
Ja.
Dus die mensen die hebben de wekker gezet. En die zijn om 3:00 s'nachts naar bed uitgegaan. En toen zijn ze al die huizen afgelopen door de ramen gluren. Waarom? Opdat ze een oorzaak zouden hebben, hè, een voorwendsel, om Jezus in zijn woorden te vangen. Nou, daar waren ze druk mee bezig, hè, dag en nacht. Dat is nog niet veranderd, hoor. Nee. De Heer zegt, ze hebben mijn woorden bewaard, ze zullen ook uw woorden bewaren. Of dacht u dat de eigen gerechtige godsdienst de Heer Jezus te slim af, hè? Ze dachten de Christus te slim af te zijn. Maar Christus kende reeds van verre hun gedachten. En hun listige aanslagen waren voor hem een open boek. Ze komen heel vlijend voor de dag. En ze spreken net als die rijke jongeling de Heer Jezus aan met meester. Hè? Nou, dan zou je toch je ziel en zaligheid aan toevertrouwen. Hè? Maar geliefde huichelaars die hun vlekken schijnheiliglijk bedekken, worden door de vriendschap van Christus niet vereerd. Nee. Huichelaars komen altijd heel correct en vroom voor de dag. Hè? Dat is het integere christendom. Ja, maar die vlag van integerheid, geliefde, die is al lang verbrand. Nee, je kunt niet als een integer mens voor God verschijnen. Denk er maar nooit om. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Geen integere mens, dan ben je wijzer. Dan ben je geen eens. Ja, huichelaars komen altijd heel correct en vroom en integer voor de dag, maar je moet niet aan hun bekering plukken. Of op hun eigen gerechtigheid wijzen, want dan komt de ware aard wel openbaar. Hè? Dan springt er wel een of andere adder uit hun boezem. En als het oogmerk van de zulk ontmaskerd is, dan gaan ze of bedroefd heen. Die rijke jongeling die ging bedroefd heen van de vijandschap. Van de vijandschap. Die was bedroefd van de vijandschap. Ja, zo bedroefd was die. Of ze slaan van zich af uit vijandschap, of ze schermen op een biblicistische wijze met de schrift om zichzelf vrij te pleiten. Ja. Het helpt niet, mensen. Het helpt niet. Nee. Het moet voor God verschijnen. Moet je al je drogredenen verliezen. Maar geliefde, hebben we onszelf al eens als zo'n huichelaar van God leren kennen? Ja. We hoeven niet naar die farizeeërs te wijzen. Als we onbekeerd in de kerk zitten, dan ben je een farizeer.
Dan zijn we al eens met Petrus naar buiten gegaan, bitterlijk wenende. Hè? Daar stond hij tussen al die farizeeërs. Ja. Toen werd Petrus ook een farizeer en een logende dat hij Christus kende. Ja. Dan zijn we al eens geheel verbroken geworden, geliefde, vanwege de eenzijdige liefde van Christus voor een goddeloze hoop. Nou, Petrus kende die farizeeën wel van binnen, hoor. Maar een farizeeër kent Petrus niet, nee. Dus de Sanhedristen stellen een overspelige vrouw in het midden en maken de Heer Jezus bekend wat er met deze vrouw mis is. Ja, ook alweer zoiets. Ja, dat is de domme godsdienst. Die deden net alsof Christus dat niet wist. Domme godsdienst. Maar Christus wist het al van eeuwigheid. En de farizeeën en de schriftgeleerden die zijn niet gekomen om deze overspelige vrouw bij de Heer Jezus te brengen opdat hij haar zou bekeren. Nee. Ze willen haar misbruiken om hun doel te bereiken, namelijk om de Heer Jezus in een val te lokken en hem dan te veroordelen. Dat was hun oogmerk. Ze wilden Jezus verleiden met vrome woorden om zich in strijd met de wet uit te laten. Omtrent de zonde van het 7e gebod. En ze schijnen zo bijzonder schriftgetrouw en reformatorisch nauwgezet voor de dag te komen. En nemen niet alleen de zedelijke wet, maar ook de burgerlijke wet van Mozes ter hand. Waarin beschreven staat dat deze vrouw met de dood gestraft moest worden. Je kunt dat lezen in Leviticus 20 vers 10. Dus ze hadden de wet aan hun kant, ze hadden Mozes aan hun kant. Maar zelf leefden ze zonder de wet. Ja. Net als Paulus is in zijn tijd, hè. En als de Sanhedristen Mozes geciteerd hebben, dan vragen ze Christus wat hij zegt dat er met deze vrouw gebeuren moet. Gij dan, wat zegt gij? U ziet, zij wilden van Christus vernemen of hij het met Mozes eens was of niet. Nou, vromer konden ze het niet aanpakken, zou je zeggen. Ze nemen het recht der wet namelijk niet zelf ter hand. Nee. Ze komen met deze overspelige vrouw tot Jezus om het oordeel uit zijn mond te horen. Nou, je zou zeggen, dat zijn allemaal bekeerde mensen dan. Die willen het uit Jezus' mond horen. Ja. En ze hadden, zoals gezegd, niet haar bekering op het oog. Want die vrouw die scheelde er niks. En er staat nog minder, hè. Maar ze wilden Jezus verzoeken om hem iets te laten zeggen wat in strijd was met de wet van Mozes. Want dan konden ze hem in staat van beschuldiging stellen. En hem voor de kerkelijke rechtbank dagen. Maar ja, geliefden, ze hadden buiten de waard gerekend, want Christus keek dwars door hun eigen gerechtigde hart. Hè? En hij kwam van een duivelse verzoeking, kwam hij niet onder de indruk. Christus kende de wet op het allervolmaakst. Bovendien wist hij de wet ook toe te passen. Hè? Zoals dat ook uit het tekstverband zal blijken. De fariseeën en de schriftgeleerden die dachten dat zij Christus nu eindelijk eens schaakmat konden zetten. Want als hij zou zeggen dat die vrouw overeenkomstig de Mozaïsche burgerlijke wet gestenigd moest worden, dan zou hij zijn drievuldig ambt ontkrachten en zijn eigen genade leren verloochenen. Want dat hadden die fariseeërs ook al gehoord, dat hij het evangelie preekte voor verloren zondaren. Want Christus preekte immers dat hij de Christus was. En dat hij juist gekomen was om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dat hadden ze gehoord. Maar als hij zou zeggen dat deze vrouw vrijgelaten kon worden. Dan zouden ze hem als een schenner van de zedelijke wet kunnen brandmerken. En hem vervolgens terechtstellen. Ja, weet je wat de Heer Jezus doet, geliefde? Hij zegt niks. Maar hij bukt zich. En hij schrijft met zijn vingers in het zand. Ja. Christus bukt zich in het stof en de eigenwillige godsdienst staat recht overeind. In zijn vernedering heeft Christus zich ter aarde gebogen om verloren zondaren uit het slijk der zonde op te richten. Maar ook in dit tekstgedeelte blijkt, geliefde, dat de eigenwillige godsdienst met de borst vooruit staat en met het gelaat ten hemel. En dat terwijl Christus zich bukte en in het zand schreef. Waarom bukte Christus zich? Er staat dat hij zich bukte en in de aarde schreef. Nou, wat hij precies geschreven of getekend heeft is, dat wordt niet vermeld. Maar ik geloof echter niet dat zijn schrijven zonder betekenis is geweest. Christus heeft nooit iets gedaan zonder betekenis. En zoals God de wet met zijn vinger in stenen tafelen geschreven heeft, schreef Christus met zijn vinger de hoofdsom der wet in de aarde om God lief te hebben boven alles en onze naasten als onszelf. Daar heb je nou een ding, hè? Dat heeft Christus ook gepreekt. De hoofdsom der wet. Maar Christus liet de schriftgeleerden en de fariseeën zien dat zij zelf in strijd handelden met de wet. Zij kwamen met de vrouw tot hem met het voorwendsel dat de ere Gods bij hen hoog in het vaandel stond. Maar omdat hun oogmerk niet deugde en de ere Gods in het geheel niet op hun hart lag, stonden ze reeds schuldig aan de ganse wet. En hieraan werden ze stilzwijgend door Christus ontdekt, maar ze sloegen er geen acht op. Ze waren zonder barmhartigheid. En ze wilden de wet handhaven en Christus moest dat bevestigen, punt uit. Maar Christus was echter niet geroepen om hun rechter en hun scheidsman te zijn, nog om de wereld te veroordelen, maar om die te behouden. En ik kan me voorstellen, geliefde, dat de vraag zou kunnen oprijzen of de zonde in het algemeen niet bestraft mogen worden. Nou, dat is een Bijbelse plicht, dat is niet in het geding. Gelovig de zonde bestraffen in het kader van de hoofdsom der wet, dat is iets anders dan iemand veroordelen. Veroordelen komt alleen God toe. Hoewel de levende kerk de plicht heeft om de geesten te beproeven of ze het God zijn en soms geroepen om een Bijbels oordeel te vellen in het kader van het handhaven van de tucht. Gods woord leert ons dat het bestraffen van de zonde juist een schuldige plicht is voor iedere christen. Zolang het maar gedaan wordt in het kader van het gestorven zijn aan de wet en in het kader van de ere Gods door het geloof. En sommige revo-humanisten reageren furieus op sommige polemische stukken die we op onze website geplaatst hebben. En werpen tegen dat we niet mogen oordelen. Ja, ze profileren zich als engelen des lichts om het Bijbels oordelen in een duivels kader te plaatsen. Dat doet de duivel ook altijd, hè? Maar geliefde, die argumenten zijn zo lekker als een zeef, want Gods woord leert dat we verplicht zijn om te oordelen. In Matthäus, bijvoorbeeld in Matthäus 7 vers 15 staat, wacht u voor de valse profeten. Hoe kan ik mij daarvoor wachten als ik niet oordelen mag? Hoe moeten we oordelen? De Heer Jezus zegt, aan hun vruchten zult gen kennen. Nou, als de leer die gepredikt wordt niet overeenkomt met de leer van Christus, moeten we oordelen, niet als een meester, maar als een leerjongen in dienst van zijn meester. Als leer en leven niet overeenkomt, moeten we oordelen, te weten op grond van Gods woord. De apostel Johannes zegt in 1 Johannes 4 vers 1, geliefde, geloof niet een iegelijke geest, maar beproef de geesten of zij het God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. En hoe kunnen we de geesten beproeven om onderscheid te maken tussen ware en valse profeten als we niet oordelen mogen? U ziet, de mensen die, daar komen ze altijd mee aan, hè? Je mag niet oordelen. Nou, dat leert Gods woord nergens. Hè? Gods woord leert, je mag niet onrechtmatig oordelen. Maar de Heer Jezus zegt, Nicodemus zegt tegen het Sanhedrin, oordeelt gij een rechtvaardig oordeel. En de apostel der liefde schrijft een ernstige vermaning aan de levende kerk. Indien iemand tot u lieden komt en deze leer niet brengt, de leer die hij bracht, namelijk wet en evangelie, de volle raad Gods, dan zegt hij, ontvangt hem niet in uw huis. En zegt niet tot hem zijt gegroet, want die tot hem zegt zijt gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken. Nou, wie durft er te beweren dat een waar christen niet verplicht is deze ernstige vermaning op te volgen? En hoe kunnen we deze vermaning opvolgen als we niet zouden mogen oordelen? Dus moeten we oordelen op grond van een menselijke visie of aanbeveling of bevestiging? Zeker niet. We moeten alleen letten op de leer die er gebracht wordt en die aan Gods woord toetsen. Dan moet je oordelen. Al kwam er iemand met de aanbeveling en goedkeuring van heel de gereformeerde gezinte, als hij de waarheid niet brengt, mogen we hem niet eens groeten. Laat staan om hem te laten preken. Ja, dat lijkt in onze dagen onvriendelijk en hard. Maar daarvoor zijn we niet verantwoordelijk. Je moet je eigen Gods woord houden. Niet op een biblicistische manier, maar op een gelovige manier. We hoeven niet ruimer en ook niet enger te zijn dan Gods woord. We zijn niet geroepen om barmhartiger te zijn dan God.
Nou, tegenwoordig heb je overal van die Christussen met een kleine letter. Die zijn barmhartiger als Christus zelf.
Weet je wat dat voor dominen zijn? Die preken nooit over de tempelreiniging, want dat vinden ze te hard.
De tegenstanders van het Bijbels oordelen, die willen barmhartiger zijn dan God zelf. Dat kunt u wel lezen in de ingezonden stukken die we krijgen.
Nou, Gods woord leert dat we ons huis wijd open moeten zetten voor al degenen die Christus en die gekruisigd prediken. Maar niet voor valse leraars. Ook al dragen ze de naam gereformeerd. Ruim van hart willen zijn voor degenen die deel uitmaken van valse kerken en valse kerk leren. En een valse Christus spreken is eenvoudig, afschuwelijk, misleidend, zielsmisleidend en godonterend. Dat is verboden.
Als de Heer Jezus leert dat we onze vijanden lief moeten hebben, wil dat niet zeggen dat we de valse leraars hun gang moeten laten gaan. Dat wordt tegenwoordig, wordt dat overal gepreekt. Je moet je vijanden lief hebben. Maar ze bedoelen eigenlijk, je moet de zonde goed praten. Dat bedoelen ze eigenlijk. Maar dat betekent niet, geliefde, dat we de valse kerken en hun beleiders mogen vrijpleiten en de zonde relativeren. Die dat doen, kijk, we leven in dagen. Relativisme. Dat is een nieuwe godsdienst onderhand geworden. De godsdienst van het relativisme. Maar geliefden die zich daaraan schuldig maken zijn arbeiders van de Satan. Dat kan je nooit... Gods volk kent het niet. Gods volk kent Gods woord niet relativeren. Als ze op een plek zijn. Dat laat je staan. En de gemeente van Efeze wordt geprezen. Mooi hoor. Die wordt door Christus, de verhoogde Immanuel, geprezen dat ze de boze niet kunnen verdragen. Ja, nou stop ik even. Want kijk, dat is nou in onze dagen precies omgedraaid, hè? Diabolos. We leven in diabolos dagen. Ik zeg het nog een keer. De gemeente van Efeze wordt geprezen door Christus dat ze de boze niet kunnen verdragen. En dat ze beproefd hebben degene die zich voorgeven dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. Nou, hoe komt dat als zij niet mochten oordelen? Nou, hoe moeten we het Bijbels oordelen onderscheiden van het kwalijk oordelen? In Romeinen 2 vers 1 tot 3, kunt u lezen, wordt het oordelen en het bestraffen van anderen veroordeeld. Maar deze pericoop is alleen van toepassing op de onbekeerden die anderen oordelen, maar daar ten ene male onbekwaam voor zijn, omdat zij zelf inwendig vol haat en opgeblazen zijn, gelijk ook de fariseeën. Als je onbekeerd bent, dan kan je niet gelovig oordelen. En zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. U zegt, wat staat er dan in Romeinen 2? Ik zal het u voorlezen. Romeinen 2, vers 1 tot 3. En daarom, gij zijt niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt die anderen oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel Gods naar waarheid is over degene die zulke dingen doen. En denk gij dit, o mens, die oordeelt degene die zulke dingen doen en dezelfde doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden.
Nou, dat geldt niet het ambt aller gelovigen. Want ik heb u bewezen dat Gods volk geroepen is om te oordelen. Anders had Elia tegen Agab ook zijn mond kunnen houden. Toen die zei, gij zijt die beroerder Israëls. Maar niet oordelen. Dat Johannes ook onze mond kunnen houden, Johannes de Doper, toen die uitsprak in de naam des Heren. Gij adderige broedsel, hoe zult gij ontvlieden de toekomende toren? Mag niet oordelen, had hij zijn mond moeten houden. Maar geliefde, zo wordt dat natuurlijk niet bedoeld.
Nee. In Matthäus 7 vers 1 zegt Christus, oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt.
En in 1 Korinthe 4 vers 5 zegt Paulus, zo dan oordeelt niets voor de tijd, totdat de Heere zal gekomen zijn, welke ook in het licht zal brengen, hetgeen in de duisternis verborgen is en openbare de raadslagen der harten. En als dan zal een iegelijk lof hebben van God. Maar deze vermaningen worden alleen bedoeld dat wij geen beweegredenen of verborgen motieven mogen oordelen, omdat we daar ten enenmale onbekwaam voor zijn. We zijn geen hartenkenner. De Heilige Geest leert ons niet te oordelen naar het aanzien, maar wel een rechtvaardig oordeel te vellen. Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel.
Nou, de schrift die spreekt zichzelf niet tegen. Hè?
Het oordelen wordt verboden voor mensen die stik onbekeerd zijn. Maar Gods volk is ertoe geroepen om op grond van Gods woord een rechtvaardig oordeel te vellen, waar dat nodig is.
En als Gods volk in de zonde valt, geliefden, dan moeten we onze hand maar op onze mond leggen. Immers, vandaag strijkelt mijn broeder, morgen ik.
Maar als de waarheid van het evangelie in het geding is, dan mogen we niet zwijgen. Zwijgen in geval van ernstige dwalingen is hoogverraad aan de zaak van Christus.
En Gods woord legt ons de verplichting op om de geesten te beproeven of ze het God zijn, met insluiting van onszelf. Want als je je eigen geest hebt beproefd in het licht van Gods aangezicht, dan weet je ook anderen te beproeven.
En om elke leer en elke leraar moet aan het woord getoetst worden.
Ja.
Waarvoor geeft die ouderling voor de preekstoel die dominee een hand? Als die naar boven gaat. Eén hand is te kort. Want als die leraar de preekstoel afkomt, ja, en hij hebt niet gepreekt overeenkomstig Gods woord en de bevinding der heiligen, mag hij hem geen eens een hand geven. Dus de preek wordt geopend met een ambtelijke handdruk. En hij wordt ook gesloten met een ambtelijke handdruk. Als de prediking op grond van Gods woord recht is. Anders niet. Toch dat die ouderling die dominee in de hand geeft van nou het beste ermee. Tot straks. Ben je wijzer. Dat is een ambtelijke handdruk. En die ouderling van dienst, ja, als die predikant de pulpit afkomt en er geeft hem geen handdruk, dan zegt hij tot de gemeente zonder woorden, deze preek, er deugt niks van. Maar als die wel een handdruk geeft, die dominee, dan zegt hij tot de gemeente zonder woorden, deze preek was overeenkomstig het goddelijke woord.
Ik heb wel eens meegemaakt hoor, dat een echte bekeerde ouderling, die liep die dominee zo voorbij, zo de consistorium. Ja, dat durven ze tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig, als je het moet geloven, tegenwoordig is elke prediking recht. Ja, allemaal handjes schudden voor de preekstoel, en als die eraf komt, handjes schudden. Ja, wordt er misselijk van. Wordt er misselijk van.
We moeten altijd en in elke omstandigheid Goden meer gehoorzaam zijn dan de mens. Of het nou een dominee Paulus zegt, of die nou een hoed hebt als een schoorsteen zo hoog op zijn hoofd, een ring aan zijn vinger. Het scheelt me niks, zegt Paulus. De van God geroepen en gezonde herders en leraars, die de volle raad Gods verkondigen en getrouw waken over zielen die hun zijn toebetrouwd, moeten we hoogachten en liefhebben. Maar de leraars die de schapen verstrooien en een valse leer brengen, al was het ook een engel uit de hemel, die is vervloekt, zegt Paulus. Mag je niet eens groeten. Geen hand geven. Ook niet onder de preekstoel. En als het bekend is, mag je hem geen eens op de preekstoel laten mormeren. De zulke moeten zonder onderscheid geweerd worden uit de gemeente van Christus en hun dwalingen publiek weerlegd worden. Dat hebben de apostelen en profeten getrouwelijk gedaan. En dat hebben de reformatoren gedaan. Dat hebben ook onze Duitse vaderen gedaan met de Arminianen. Hoewel een zwakheid, want ze hadden ze in de ribben moeten aanpakken, zegt Kolbrugge. Dat hebben ze nou net niet gedaan. Ze hebben ze bestreden met de leer van de wedergeboorte. Maar dat hadden ze moeten doen met de leer van de rechtvaardiging. Veel korter door de bocht. Maar goed. Onze Duitse vaderen waren wel oprecht. Ja, en dat zijn wij ook verplicht te doen. In het kader van het ambt alle geloven. Elk christen, elk kind van God hebben ambt. En de vaders in hun gezinnen, als profeet, priester en koning. Zo heeft God dat gewild. En ingesteld. Maar in onze dagen heerst er ten aanzien van de valse leer en de leraars een verschrikkelijke afvallige geest van valse verdraagzaamheid. Hè? Mensen naar de ogen kijken, tot in de meest rechtzinnige en hersteld hervormde kringen toe. Ja, maar dat heeft God me afgeleerd, hoor, om mensen naar de ogen te kijken. En de Heere beware me ervoor. Maar vele rechtzinnige leraars kunnen met het grootste gemak Gods eer op straat laten vertrappen en tegelijk de vrome man uithangen, iedereen naar de ogen kijken, ten gunste van eigen positie, eer en naam. Maar het oordeel Gods hierover, geliefde, kan niks dan vreselijk wezen. Ik hoorde onlangs nog een herstelde leraar preken over Elia en de valse Baalprofeten, maar hij liet de valse PKN onaangeroerd. Want volgens zijn zeggen bedoelt iedereen het goed. Ja. Maar kijk, dat is nou het toppunt van valse verdraagzaamheid. En grove nalatigheid. Hoogverraad in het koninkrijk Gods. Want weet u wat Maarten Luther, hè? Iedereen schermt met Maarten Luther. Ja, links en rechts. Maar weet u wat Maarten Luther gezegd heeft? Als de waarheid in het geding is, weet u wat hij gezegd heeft? Wanneer het nu de artikelen van het geloof betreft, dan geven God me geen ootmoed. Want het komt er dan niet op aan dat men omwille van de liefde of vrede of eenheid wil wijken, ook niet omdat anders de kerk verwoest werd, of dat men uit liefde tot de keizerlijke majesteit een weinig wijkt. En zo klagen de sekten en scheurmakers over ons, als ware er bij ons geen ootmoed en liefde. Maar wij antwoorden hen, verwijder eerst het woord, de leer en het geloof, want hierin willen wij voor u geen duimbreed, geen handbreed wijken, al zouden ook hemel en aarde erdoor uit hun voegen raken. Nou, dat zijn we totaal kwijt. Die Maarten Luther wordt niet meer geciteerd. Maar ik hou het erbij wat Luther hier zegt. Want dan krijgt Christus de eer. Wat heeft met een rechtzinnige dominee te maken? Immers niks. Als de waarheid van het evangelie in het geding is, dan staat Paulus op in Antiochië om de veinzende Petrus te bestraffen. Hij noemt hem geen eens meer bij zijn naam. Zijn we kwijt, mensen, zijn we kwijt. En al de profeten en de apostelen hebben zich van die plicht, zoals Luther hier zegt, getrouw gekweet. Ook Johannes de Doper kweet zich getrouw van deze plicht en dat kostte hem zijn leven. Ook Christus heeft als geen ander de zonde in anderen bestraft, met name bij de fariseeën. Want die beriepen zich erop dat ze zo nauwgezet waren. Hè? Net als die fariseeën voor in de tempel in de gelijkenis van die tollenaar. En die fariseeën klopten op zijn borst. En die,
Ja. Hij dankte God dat hij niet zo was als die tollenaar. En dan ben je een gruwel in de ogen Gods. En zelfs Simon Petrus, een lief kind des Heren, werd één keer scherp door Christus bestraft met de woorden: ga achter, ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Ken Gods volk zich ook een bijzonder? Ja. En we hebben het al gezegd, Paulus heeft diezelfde Petrus wederstaan in Antiochië, omdat hij met de Joden veinsde en de wet als regel des levens leerde voor de gelovigen. Maar dat geloofde hij zelf niet. Want hij veinsde, staat er. En als hij veinst, dan geloof je niet wat je zegt. En daarom was hij te bestraffen. En deze plichtgeliefde, want kijk, Paulus moest hier ook oordelen. Oordelen over Petrus. Hij moest de kerkelijke tucht handhaven. Heb hij getrouw gedaan? Ja. En Petrus bukt ervoor. Niet voor Paulus, maar voor het woord. Zijn we kwijt in onze dagen. En dat deze plicht achterwege gelaten wordt, geliefde, ja, zelfs vanaf sommige kansels tegengesproken. Ja, het wordt zelfs tegengesproken. Ja. Want dan zeggen ze, ja, dan moet je eerst naar hem toe gaan. Nou, dat leert Gods woord niet. Paulus zegt, bestraf die zondige in tegenwoordigheid van allen. Dus dat gaat wel over publieke zonden. Verborgen zonden. Ja. Dan moet je eerst naar die ander toe. Dan moet je zeggen, jongen. Je hebt gezondigd tegen me, of ik heb gezondigd tegen jou, weet me vergeven. Moet je niet publiek maken. Pas als die niet hoort. Hè? Moet je nog een ander meenemen. Ja. Maar vele beleiders en ambtsdragers gedragen zich als een Pilatus en wassen hun handen in onschuld. Hè? Als de ere Gods in het geding is. Als de waarheid van het evangelie in het geding is. En ze nemen, dat heb je van die verrekte reefverzuiltjes gekregen. Dat, ik had het knoepend maar verrekt, want het is verrekt. En God mogen ze verwoesten. Johannes de Doper die stond dan midden in de woestijn. Die had geen reefverzuiltje om zich achter te verbergen. Nee. En die was ook niet zeker voor zijn traktement. Hoefde nog niet, want hij leefde op kosten van Christus. Tegenwoordig nemen ze de eer van elkander aan, maar de ere Gods lappen ze aan de laars. Omwille van lijfsbehoud, hè? Door een geest van valse verdraagzaamheid. Dus je moet altijd de geesten beproeven die er heersen. Ken allemaal zo vroom klinken, mensen. Maar als het leven erin gemist wordt, dan is het net niks. En het kennen twee kanten, hè. Ja, Gods ware volk. Ja, die is meestal niet zo nauwgezet. Wel in haar hart hoor, want ze wensen wel dat ze nooit meer zouden zondigen. Maar ja, maar komt er van terecht, mensen. Ze struikelen in velen. En dan heb je daar tegenover de nauwgezetheid van de farizeeën en de schriftgeleerden. Maar het kind ook omdraaien. Het kind ook omdraaien. Tegenwoordig, ja. Dan preken ze een Christus die alle antinomianerij bedekt. Dat is ook een valse Christus. Dat is ook een valse Christus. Dus het is naar twee kanten. Hè? Want denk erover. Gods ware volk wil nauwgezet leven. Het lukt ze niet.
Nee.
Hoeft ook niet hoor. Ja. Maar ze zijn het in Christus. Volmaakt. En dat steeds weer bij vernieuwing der genade. Dat de harten breken. Dat is de kracht van de heiligmaking. Niet je doen hoor. Niet je regeltjes. Ben je wijze meer. En met al hun ijver hadden de fariseeën de eer van God niet op het oog. Hè, maar de eer van zichzelf. Ja. Terwijl dat theologische. Tot de theologen van Mozes. Nou, daar ontbreekt het ook niet aan in onze dagen. Theologen van Mozes. De ene is theoloog van. Die is afgestudeerd op. Comrie. En die is afgestudeerd op Kolbrugge. Ja. En doen niks anders dan Kolbrugge verloven. Want Kolbrugge had niet de PKN ingegaan. Ja, want dat is tegen de agenda van de gereformeerde kerk in Duitsland. Moet je me nalezen. Dat kon die man niet. Dat kon die man niet. Waarom niet? Omdat hij God vreesde. Een
Kolbrugge was niet op een of andere heilige Janus afgestudeerd. Hij was op het Gods woord afgestudeerd. Dat zijn voor mij de godgeleerden. Kolbrugge, dat is de enige zuivere godgeleerde die Nederland ooit heeft voortgebracht. Was geen volmaakt man, maar wel gestaan voor de ere gods. Ja, en de fariseeën, hoewel zij een gedaante van godzaligheid vertoonden, kijk, dat is altijd de bedriegelijke ervan, hè? Al die keurige nette zwarte pakken, hè? Die gestreken stropdassen. Maar ze verloochenden de kracht ervan, met de daad. En als we in de fariseeërsgestalte anderen beschuldigen, geliefden, van bepaalde zonden, dan wijzen we met vier vingers naar onszelf. Hè? Heb je er wel eens bij nagedacht? Maar overtreders der wet kunnen onmogelijk anderen beschuldigen zonder zichzelf te veroordelen. Dan moet je aan de wet gestorven zijn om dat te doen. Dan is die hand ook verrot. En als er geen last is bij God vandaan, kunnen we beter onze mond houden. En bij onszelf blijven, dan meer dan genoeg. En wat dat betreft kan niemand zich boven deze overspelige vrouw verheffen. Of wie staat erop? Wie staat er nou op? En zegt, ja, ik ben beter. Als we enige zelfkennis hebben, geliefde, dan zullen we naast haar gaan staan, naast haar gaan zitten. En haar zonde bewenen als onze persoonlijke schuld van God. U zegt, moet de kerk dan alles maar op zijn beloop laten en de zonde goed praten? Nee, dat hebben we u belegd, dat hebben we u gezegd, hè. We moeten altijd onderscheid maken tussen de zonde en de zondaar. Maar als de ere Gods in het geding is, mogen we geen mens ontzien. Ook onszelf niet. Mooi eigen verloochenen. Paulus in Antiochië heeft zijn eigen verloochend. Hij zei, ik besta niet meer. Christus moet de eer krijgen. Maar geliefde, dan moet het wel waar zijn, hè, dat Gods eer in het geding is, hè. Want we moeten niet gaan over muggenzichterij en twistvragen en menseneer. De zonden moeten veroordeeld en bestraft worden en dat leert de schrift duidelijk. Maar als het persoonszonde betreft, geliefde, nou, blijf dan maar bij jezelf. Dan heb je genoeg aan jezelf. Als je er kennis aan hebt dat je een balk in je eigen oog hebt, hè, dan laat je het wel om met de vinger naar de ander te wijzen. Ik heb het hier over persoonszonde. Dus waarmee de mens tegen zichzelf zondigt. Maar als het om heersende, dus profane en publieke zonde gaat, dan moeten we Gods eer liever hebben dan mensengunst. De zonde bestraffen en de zondaars het oordeel aanzeggen als zij zich niet bekeren. Nou, er is maar één volk dat aan de wet gestorven is, dat is Gods volk. Gods ware volk. En dat heeft de ere Gods liever gekregen dan haar eigen zaligheid, tenminste als ze op hun plaats zijn. Want Gods volk kan ook fijn zijn, de zie en Petrus. Maar je hoeft natuurlijk niet de wangestalte van Gods volk als een maatstaf te nemen. Dat wordt tegenwoordig wel gedaan. En dan zeggen ze, ja, hè, kijk maar naar de Bijbelheiligen. Die zijn ook allemaal gevallen, dat is waar. Maar dat is een troost, hoor. Dat is niet ter navolging. Maar Gods ware volk, als ze op de plek is, nemen ook de plicht waar om de zonde bij anderen te bestraffen. Kijk maar naar Nathan, die moest naar David. Die had een last. Die had een last des Heren. En die moest David aanzeggen. Gij zei die man. Nou, hoe kon hij dat doen als hij niet oordelen mocht? Dus geliefde, als het nou waar is en je bent waarachtig de God bekeerd, dan heb je de ere Gods liever dan mensengunst. Als dat niet zo is, dan kun je de Bijbel wel verbranden, want dan ben je geen christen. En dat laat je staan. God liefhebben boven alles. Dat is eerst. En tegenwoordig, dat hebben we u vorige keer bewezen, dan hebben ze alleen maar een gebod, je naaste liefhebben als jezelf. Het is vals, hoor. Het is vals. God liefhebben boven alles. Dat is eerst. Ja. Dus dan hebben we de plicht om de zonde bij anderen te bestraffen met liefde. Hè? Maar liefde kan ook vlijmscherp zijn, hoor. Liefde is niet hard, hoor. Nee. Liefde is niet hard. Maar is wel scherp. Als de ere Gods in het geding is, dan moeten de schuldigen met de scherpte van het woord bestraft worden en onder de tucht worden gezet. Als dat ter sprake is. En dat laatste geschiet dus niet in de gestalte van farizeeërs, maar in de gestalte van onnutte dienstknechten, die dat uitvoeren. Omdat ze slechts doen hetgeen ze schuldig, dat is een schuldige plicht hoor, schuldig zijn te doen. Als je de tucht niet handhaaft, we hebben dat wel meer gezegd, dan ben je een liefdeloze dominee. Dat lijkt allemaal aardig in al, dat lijkt allemaal zo menslievend. Dan zeggen ze, nou ja, wij zijn ook niet beter. En dan doe je arm om je schouders. Maar geliefde, het is van de duivel. Het is van de duivel. Want dan ben je zonder de ware liefde. Als het goed is, heb je je naaste niet over voor het verderf. En dan ga je hem voor de zonde waarschuwen en bestraffen. Niet als een farizeeër, nee. Maar als één die aan de wet gestorven is. God liefhebbende, boven alles. Als je nooit aan Gods zijde staat, dan geloof ik niet eens dat je bekeerd bent. Dan geloof ik er niks van. En dan zeg je, nou sla er maar op hoor. Sla er maar op, want ik ben zelf ook een eenbrok hel. Maar die ere Gods laat staan. En ik noem dit nadrukkelijk geliefde, want de veinzerijen zijn niet van de lucht in de kerk, politieke refokerken. En de bannen worden niet verdeligd met tegen het uitdrukkelijke bevel des Heeren in. En Gods volk, als ze op haar plaats is, weet zich de grootste der zondaren. Maar dat is juist de enige legitieme gestalte om publieke en profane zonden in anderen te bestraffen in het kader van de ere Gods. Als dat niet meer waar is, is Gods woord niet meer waar. De profeten en de apostelen hebben de zonde in anderen niet bestraft om zich erboven te verheffen. Maar bestraft het overspelige volk in de naam des Heren omwille van de ere Gods. En Paulus kende wat dat betreft niemand naar het vlees. En spaarde ook de huichelaars en de valse leraars niet. En zoals we reeds gezegd hebben, hij spaarde zelfs de hooggeplaatste apostel Petrus niet. Omdat de waarheid van het evangelie in het geding is. Ja, nou dat is pure zelfverloochening. Pure zelfverloochening. Wat Paulus daar deed in Antiochië ten opzichte van Petrus. Pure zelfverloochening. Een kenmerk van de waarachtige liefde Gods. En ook onze vader hebben goed en bloed over gehad voor de naam en de zaak des Heren. En als ze nu geleefd hadden, dan zouden ze ten dode toegehaat worden in de meest rechtzinnige kringen toe. Van de groet die zou bijvoorbeeld, van de groet die zou in onze dagen door de witte refoboorde criminaliteit vermoord worden. Als ze dezelfde boetepreken zou richten op de afvallige PKN-dominees en de gelijknamige godsdienst. En velen hebben de oudvaders en hun geschriften wel op hun lippen. Maar straks zal blijken hoeveel er wit gepleisterde graven erop nagehouden hebben. En aan oudvader buiksprekerij zich schuldig hebben gemaakt. Omwille van eigen naam en eer. Ja, zo'n etikettengodsdienst. Maar daar moet ik ook niks van hebben. Als ik Calvijn boven Gods woord ga stellen, dan ben je een afgodendienaar. Daar moet ik niks van hebben. En hoewel God zowel barmhartig is als rechtvaardig geliefde, ziet hij de zonde nimmer door de vingers. God wil een volmaakt offer zien. Voor de gemaakte schuld van een ieder van ons persoonlijk. Alleen het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Maar sommigen schermen met de zachtmoedigheid van Christus om de kerkelijke zonde te verbloemen. Maar Christus is nooit zachtmoedig geweest ten aanzien van de zonde in het kader van de ere Gods. En hij heeft nooit iemand zalig gesproken ten koste van de wet. En ten aanzien van de ere Gods is Christus een leeuw. De leeuw uit Judastam. En als een lam werd hij ter slachting geleid om de wil des vaders te volbrengen. En de zonde van zijn volk weg te dragen in een zee van eeuwige vergetelheid. En als een lam heeft hij het kruis gewillig gedragen, maar als een leeuw heeft hij de rechten van zijn vader verdedigd en de zonde bestraft als geen ander. Hij heeft de geldgierige godsdienst de tempel uitgegezeld, omdat de ere des vaders hem liever was dan de gunst van de mensen, van alle mensen en de reformatorische aantallen. En zo de herder, zo zijn volk, we zullen er eerst eens van zingen.
En wel uit Psalm 146. Psalm 146, de versen 4 en 5. Psalm 146, vers 4. Het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. Die genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht. En aan elle die hem verbijt trouwen houdt in eeuwigheid. En ook het vijfde vers van de 146e psalm. Christus profaan worden, overtuigd zijnde van hun overwinning, des te meer bij Christus aandringen om zijn oordeel te geven over die overspelige vrouw, dan richt Christus zich op, en dan zegt hij, wie van jullie de zonde zonde is, werpen de eerste steen op haar. Nou, die vrouw die moet bij die woorden van Christus wel gesidderd en gevreesd hebben dat haar laatste uur geslagen was, want zij was immers een overspeelster. En daar stond ze, veroordeeld door de wet Gods, in haar vuile verdoemelijkheid, stond ze haar vonnis in te wachten. En dat verwachtte ze, hoor, dat de stenen door de lucht zouden vliegen. Maar wat zij verwachtte gebeurde niet. Er vlogen geen stenen door de lucht. Integendeel, haar beschuldigers druipen op de machthebbende woorden van Christus af. Eén voor één. Daar gaan ze. En die vrouw die moet wel hoogst verbaasd en verwonderd geweest zijn over dit gebeuren. En weet je hoe Christus de fariseeën en de schriftgeleerden versloeg met hun eigen wapens?
Dat is altijd de beste verdediging. Letterlijk hoor. Maar ook geestelijk. Ja, er bestaat een sport Aikido. Hè? Nou, dat moet je ook geestelijk moet je dat hanteren. Hm? Dan komen ze. Hè, dan komt er een. Zo'n moordenaar die komt met een opgeheven mes op je aanrennen. Hm? En als je nou Aikido kent. En als je daarin bedreven bent. Dan pak je zijn arm met dat mes erin. En dan buig je hem om. En dan steek je met zijn eigen mes. Dat is Aikido. Nou, zo verslaat Christus de fariseeën en de schriftgeleerden. Hm? En nu zijn de rollen omgedraaid. En nu worden de beschuldigers wettig door de wet veroordeeld in hun geweten. Hè? Terwijl ze meenden de wet aan hun zijde te hebben. Hè? Maar Christus ontdekt hen namelijk aan dezelfde zonde waarvan zij die vrouw beschuldigde. Hè? En dat zegt Paulus ook, we hebben het u voorgelezen in de Romeinen. Ja, dat staat dan in vers 22 van Romeinen 2. Die zegt dat men geen overspel doen zal, doet gij overspel. En degene die onder de wet zijn en in de wet roemen, onteren God door de overtreding der wet, zodat zijn naam om hunnentwil gelasterd wordt. Hm? Dat is de hoofdzonde in kerkelijk Nederland. En men roemt allerwege in de wet, nog wel om die te doen uit dankbaarheid, hè, maar dat Gods naam gelasterd wordt door de heersende kerkelijk eliegeest, schijnt niemand te deren. Hm? Nou, dan is je godsdienst ook waardeloos. Toen de fariseeërs overtuigd waren in hun geweten, en slopen zij één voor één weg. Hè? Van de oudste tot de jongste. Zonder een woord te zeggen. Ze waren overtuigd, geslagen in hun geweten. Bij de pinkstelingen ging het nog een stapje verder. Hè? Die werden doorstoken, staat er in de grondtaal. Die werden doorstoken in haar hart. Nou, dat waren die fariseeërs niet hoor. Die waren niet doorstoken. Die waren in hun geweten geslagen. Maar overtuiging, geliefde, dat is nog geen overbuiging. Nee. En die het ergst gezondigd hadden, vertrokken het eerst. Er staat dat zij overtuigd werden in hun geweten. En de woorden van Christus sloegen innerste bliksem. Hè? Want hij wist dat zij, die de vrouw in overspel gegrepen hadden, in dezelfde zonde leefden. Hm? En al degenen die onder de wet zijn, leven in de zonde. Al leef je nog zo vroom. Hm? Als de rijke jongeling. Die naar zijn mening al de geboden des Heeren zijn leven lang gedaan had. Maar toch leefde die jongen zonder de wet. En hij leefde onder de vloek en onder de toren Gods. Ja, dat. Ja. En dat kwam ook openbaar, hè, want hij ging bedroefd heen toen de Heer Jezus zei, volg mij. Hè, verkoop alles wat u hebt. Ja. Maar hij kon de herstelde vorm de kerk niet verlaten. Nee. En Gods volk kan ook haar padje niet recht houden hoor. Hè? Want ze struikelen in velen, maar ze leven niet in de zonde. Omdat Christus hun leven is. En zij der wet en der zonde gedood zijn door de dood van Christus. Hm? Ze vallen er dagelijks in, maar ze leven er toch niet in. Hm? Nee. Salomo die had 700 vrouwen, 300 bijwijven. En toch leefde die niet in de zonde. Ja. Je gelooft het toch niet in. Simpson, toen hij naar de Lila ging, leefde niet in de zonde. Nee. Als hij het wel beweert, ben je een duivel. Simpson was een kind, een knecht des Heren. Leefde niet in de zonde, denk erom. Ja, ik heb wel eens predikanten meegemaakt die de wet als hun leefregel leerden. En die ook Gods volk probeerden op te leggen, maar ondertussen lieten zij de zonde in andere welig tieren. En als Christus in zijn volk veroordeeld wordt, wassen zij hun handen in onschuld. Nou geliefde, er bestaat geen bedrieglijker godsdienst dan de godsdienst van het revoïsme. En het revoïsme dat staat gelijk aan judaïsme. En beide godsdiensten maken van de wet een doewet, maar de wet verdoemt. En dat kwam duidelijk openbaar in de gewetens van de fariseeërs toen Christus zei dat wie dan zonder zonde is, werpen de eerste steen op haar. En toen kregen zij de wet als een boemerang terug. En toen werden de monden gestopt, omdat ze voor God verdoemelijk werden. Maar ze erkenden het niet. Ze erkenden het niet. Toen Christus de schuld in de gewetens van de Farizeeën openbaarde, was zijn spel uitgespeeld. Toen kozen ze eieren voor hun geld. Ze lieten de Heer Jezus en hun slachtoffer alleen achter. Ja, de mond de waarheid geliefd heeft altijd alle gewetens mee. Al ben je nou voor of tegen, dat maakt niks. God heeft altijd alle gewetens mee. Want anders zou er geen vijandschap tegen God bestaan. Weet je wat nou vijandschap tegen God is, dat je het ermee eens bent? Dat je overtuigd bent van de waarheid. Anders is er geen vijandschap, anders kan er geen vijandschap zijn. En de Farizeeën werden wel overtuigd, maar daar bleef het bij. Hè? Overtuiging door de wet is geen overbuiging in Christus. Nee. En Judas die werd ook overtuigd van zijn zonde. Hij zegt, ik heb verraden onschuldig bloed. Maar daar bleef het bij. En hij verhing zich. De Farizeeën bleven in hun zonde en ze beleden die niet. Hè? Laat staan dat zij hun schuld beweenden. Hè? Waarom niet? Omdat ze geen genade wensten ontvangen. Hè? En niet van genade wilden leven. Ze hielden het bij de wet van Mozes. En daar bleven ze bij. Ja. Maar die zijn door de wet. Hè, op hun sterfbed zijn ze door de wet geoordeeld geworden. En voor eeuwig verdoemd. En terwijl Jezus opnieuw in de aarde schreef, vertrokken de beschuldigers, de een naar de ander, hen nu zelf beschuldigd en veroordeeld in hun geweten. En ik geloof dat toen de Heer Jezus de tweede maal in de aarde schreef, dat hij zijn wet geschreven heeft, namelijk om elkanders lasten te dragen en alzo de wet van Christus te vervullen. Dat geloof ik. Als je het niet gelooft, dan moet je het zelf weten. De discipelen van Mozes vielen echter niet op hun knieën om de Heer Jezus om vergeving te smeken. Nee, ze vertrokken zonder berouw, de een naar de ander. En iegelijk naar zijn eigen plaats. Ja, en toen bleef die vrouw alleen met de Heer Jezus achter. Hè? Ze kon niet weglopen. Kon dat mens niet. Nee, ze stond aan de grond genageld. Hij heeft ook wel eens gehad dat je aan de grond genageld stond. Hè? En dat je... Dat in je geweten werd afgedrukt. En dat je voor God moest verschijnen. Nou, ze stond aan de grond genageld. Enerzijds vanwege haar overspeligheid. Dat ze ontdekt was geworden. En in de schande was gezet. En anderzijds vanwege de aanwezigheid van Christus. Stond ze aan de grond genageld. Kon niet weglopen. Maar ook deze diep ontdekte vrouw valt niet aan de voeten van Christus om vergeving van zonde van hem te ontvangen. O mens, het kan zo ver gaan. Nee, ze blijft recht op haar benen staan. En Christus vraagt aan de vrouw waar haar beschuldigers zijn en of iemand haar ter dood veroordeeld heeft. Nou, ze antwoordt niet op de eerste vraag. Want waar haar beschuldigers gebleven zijn, weet ze niet. Dus beantwoordt alleen de tweede vraag en zegt, niemand, Heer. Niemand heeft mij ter dood veroordeeld. U ziet, de Farizeeërs hadden zelfs niet eens de moeite genomen om die vrouw, die overspelige vrouw, voor de kerkelijke rechtbank wettig onder de tucht te zetten. He, want ze gaven nog om de ere Gods, nog om die vrouw, omdat zij zonder de ware liefde waren. En ze hadden dat mens alleen maar gegrepen met de bedoeling om Christus te vangen op zijn woorden. En nu waren ze zelf veroordeeld en zijn schaamrood toch in hun zonde heen gegaan. En op het antwoord van die vrouw zegt Christus, als ze zegt niemand, heren, dan zegt Christus, zo veroordeel ik u ook niet, ga heen en zondig niet meer. Nou, Christus was de enige die rechtvaardig stenen op haar hoofd had kunnen werpen. Maar dat deed het niet. Want Christus is niet gekomen, geliefde, om de wereld te veroordelen, maar om die te behouden. Niet aan een allemaan, want Christus is niet voor alle mensen gestorven, maar alleen voor de goddeloze uit Romeinen 5 vers 6. Lees het maar na. Hij zegt, ik bid niet voor de wereld, maar alleen voor degene die gij mij gegeven hebt.
Ja, geliefde. En als je jezelf dan als zodanig mag kennen, hè, als een goddeloze, en dan blijf je het ook. Hè? Gods volk is alleen in Christus rein. Hè? Maar in zichzelf blijft ze gans vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Vanwege de geestelijkheid der wet. Ja, ik moest van de week met mijn dochter naar de dentist. Hè, naar de tandarts. En in de wachtkamer daar stond de televisie aan. Ja. En de Olympische Spelen. Hè, waren op het scherm. De Olympische Spelen in Vancouver. Ja, en ik zeg het tot mijn schande, maar tot eer van God. Want toen ik een Hollander en een Amerikaan op het scherm zag schaatsen voor het wereldkampioenschap, wenste ik heimelijk dat die Hollander zou winnen. En dat gebeurde. En weet je, ik had toen een weinig leedvermaak jegens die Amerikaan die verloor. Ja, dan weet je gelijk hoe goddeloos ik ben. Maar mijn bestraffing is er iedere morgen. En ik wil ook wel eens de wereld toejuichen, maar ik heb niet altijd zin in de godsdienst. Ik weet niet of u beter bent, wellicht wel. Maar wie dan zonder zonden is, werpen de eerste steen. Ik ben enkel wereld en daar ga ik wel eens wenend overheen, geliefde. Als dat waar wordt, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Christus te zijner tijd voor deze goddeloze is gestorven. Ja, mensen. Gods volk wordt hun vleeselijkheid wel gewaar. En daar gaan ze gebukt onder. En nu organiseren de kerken wereldse entertainment, hè, voor de kerkjeugd. Maar God zal die kerken en hun leiders verdoemen. Hè, als zij zich niet van deze godverzoekende profaniteit bekeren. Als de zonden kerkelijk gekestend worden, dan gaan de leidsels erop. En bij de farizeeërs die een vrouw in overspel gegrepen hadden, gingen ook de leidsels erop. Want zij wenden de tucht voor om Christus te verzoeken. En dat is het eigenlijke werk van de duivel. En hoewel die overspelige vrouw door Christus niet op grond van de Mozaïsche wetgeving veroordeeld werd, gaat zij niet vrij uit. Ja, op grond van de wet van Mozes moest dat mens gestenigd worden. Nou, Christus zegt dat doet niet. Want niemand, die farizeeërs hebben u, hè, die de kerk vertegenwoordigen, de kerkenraad van Jeruzalem, hebben u niet veroordeeld. Ik ook niet. En op grond van de schrift moeten we vaststellen dat deze vrouw geen vergeving der zonde ontvangen heeft. Kijk de kanttekeningen aan me na, die zeggen dat ook. Hè, bij dit gedeelte dat Christus die vrouw wel niet veroordeelt, hè, op grond van de wet van Mozes, hè, de burgerlijke wet, hou je er rekening mee. Dat is niet de zedelijke wet ook. De burgerlijke wet, die zei dat ze gestenigd moest worden, maar hij spreekt er ook niet vrij. Christus gebiedt de vrouw om niet meer te zondigen. En dat staat gelijk aan de eis der bekering. Hij zendt haar niet heen in vrede. Nog wordt zij zalig gesproken om haar geloof. Nee, want dat was niet ter sprake. Ze krijgen gebod opgelicht, namelijk om niet meer te zondigen. Maar zal die vrouw dat gebod 1 seconde hebben kunnen volbrengen? Ik spreek tot degene die de wet verstaan. En als het goed is, zal die vrouw met de eis der bekering muurvast gelopen zijn. Want de wet die brengt ons geen zaligheid, maar de vloek en de dood. En dat Christus die vrouw niet veroordeelt, is omdat hij geen lust heeft in de dood der goddelozen, maar daarin dat zij zich bekeren en leven. Christus veroordeelt die vrouw niet, zoals Mozes dat op Gods bevel wel heeft moeten doen. Christus was niet gekomen om het vonnis der burgerlijke wet der Joden uit te voeren, maar om die te vervullen. Hij was niet gekomen om de Mozaïsche wetgeving te bestendigen, maar om die op te heffen en het heden der genade in te stellen. Ja, het zal voor die vrouw wel een wonder geweest zijn dat haar genadetijd nog verlengd werd, geliefde. Dat geloof ik vast. Zij zal zich waarschijnlijk wel bekeerd hebben op de woorden van Christus. He, want Christus' woorden, ook zijn oproepen tot bekering, zullen nooit ledig tot een wederkeer. Gaat heen en zondig niet meer. Nou, dat waren ook de woorden die de 38-jarige kranke man te horen kreeg, he, uit de mond der waarheid. Maar die 38-jarige kranke heeft zich op dat bevel der bekering niet bekeerd.
Integendeel, hij verraadde zijn weldoende bij het Sanhedrin. En hoe het deze vrouw vergaan is, weten we niet. Ik heb er positieve gedachten over. Maar hoe het ook zij, die vrouw is reeds in Gods handen gevallen. Maar Johannes 8 vers 1 en 11 heeft voor u en mij een toepassing. Zijn wij wel eens gearresteerd door de inkomst der wet, geliefde? Zijn wij wel eens in ons geweten en in ons hart geslagen vanwege onze overspelige Adamsnatuur? Zodat wij in onze verdoemelijke staat openbaar kwamen en naakt voor God kwamen te staan. Of ben je beter dan die overspelige vrouw? Nou, als je dat denkt, dan weet je niet wat genade is. Hoor. Gods volk, Gods uitverkoren volk, leeft zowel een farizeers natuur in als een overspelige natuur. En daarin pleiten zij zichzelf niet vrij, maar veroordelen zichzelf. Net als die moordenaar aan het kruis. Wij daar rechtvaardiglijk, zegt hij. Wij ontvangen straf waardig hetgeen we gedaan hebben. En dan gaat hij God vrijpleiten, dan gaat hij Christus vrijpleiten. Maar deze heeft niks onbehoorlijks gedaan. Dus let erop dat Gods ware volk de zonde serieus neemt en er niet lichtelijk overheen wandelt als ze in de zonde vallen. Moet je nooit denken. Het is voor Gods ware volk altijd een eeuwig wonder dat zij een medelijdend hoge priester hebben die medelijden heeft met de menigvuldige zwakheden. Daar hij zelf verzocht is geworden, doch zonder zonde. Ja, mensen die direct Christus lichtelijk aangrijpen naar bedreven zonde, behoren niet tot Gods ware volk. Hoor. Want Gods ware volk kan over de bedreven zonde niet heen stappen. Hè. Zonder hernieuwde genade kunnen ze er niet overheen stappen. Moet eerst weer vergeven worden. Moet eerst weer een vlak veld worden. En dat is ook al zo in de fase van de waarachtige bekering. Als je echt ontdekt bent, wil je over de zonde niet meer heen stappen. Hè. Want dan moet de schuld vergeven worden. Dat is pure noodzaak geworden. Van levensbelang. En als God de mens wil zaligen, geliefde, dan wordt die mens er niet alleen, als een hemelhoge schuld ontdekt, maar dan wordt hij er ook mee eens gemaakt, hè, met de ganse wereld voor God verdoemelijk te zijn. En maar één recht te hebben, de welverdiende straf. Maar geliefde, wat zal het dan toch voor zulke verlorenen in het uur der minne een eeuwig wonder zijn als ze aan de voeten van Christus gebracht worden in de aanvaarding van hun welverdiende straf, maar dan als een te dood veroordelen de vergeving der zonde uit zijn mond mogen vernemen. Dat is zo'n eeuwig wonder, mensen. Nooit gedacht. Ja, de eeuwige rampzaligheid verdient. En dan vergeving der zonde uit zijn mond te mogen vernemen. En voor dat volk in Christus is er in der eeuwigheid geen verdoemenis meer. Hoewel zij doorzondigen tot hun laatste snik. Maar er toch niet meer in kunnen leven. Met hun laatste snik is Gods volk definitief verlost van haar eigen verdoemelijke en vleeselijke ik. Hoewel ze in Christus reeds van zichzelf verlost zijn. Maar dat zal toch wat zijn, volk des Heren, als ik definitief van ik verlost mag zijn. Van dat lichaam der zonde en des doods. Om bij de Heere in te wonen voor eeuwig en altoos. Dan zullen we nooit meer van God af hoereren, volk des Heren. Nooit meer met Mozes hoereren. Nooit meer onze eigen wegen gaan. Nooit meer afdwalen. Maar altijd bij de Heere wezen en zijn lof bezingen. Heb je er ook wel eens zin in? Dan zullen we hem al onze liefde waardig schatten. Namelijk met die liefde waarmee hij ons eerst heeft lief gehad van voor de grondlegging der wereld. Dan zullen we de koning zien in zijn schoonheid en nooit meer terugzien. Dan zullen we de kronen werpen aan de voeten van het gezegende Lam Gods, die waardig is te ontvangen alle eer, alle dank, alle lof, alle aanbidding, tot in alle eeuwigheid. Het duurt niet meer zo lang, volk des Heren, slechts 10 dagen. Dan zullen we hem zien zoals hij is en geen vreemde. En als dat verlangen naar God in Christus sterk wordt, hoor ik in Job uitroepen: mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. En Asaf, hoor hem eens. Bezwijk dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God nochtans, zo is God de rotssteen mijns harten. En mijn deel in eeuwigheid. Amen. Heere, heb dank voor uw woord. Dat we als overspelers terecht mochten staan voor de goddelijke rechtbank aan deze zijde van het graf.
Want wat zal dat eeuwig meevallen voor een verdoemde ziel om de rechtspraak en de vergeving der zonde in Christus uit uw mond te mogen vernemen. Dat gij dat kwam te bevestigen onder ons. Dat gij nooit meer zal schelden, nooit meer zal toornen. Want dat gij in Christus de zonde heeft weggeworpen in een zeven eeuwige vergetelheid. O Heer, mocht uw volk daarin bevestigd worden. Want dat is de kracht van de heiligmaking. Geen doen, maar de bevestiging van de genade in Christus, in het leven der genade. Ach, we zijn in alles van u afhankelijk, Heer. Maar gij betoont u nabij. Jegens een ziel die tot u zucht in zijn verlorenheid. O Heere, mochten er nog zuchters onder ons gevonden worden, die plat op de grond voor u in het stof liggen. Gena, o God, gena. Hoor mijn gebed. O Heere, gij hoort maar één gebed, dat is het gebed van Christus. En hij heeft gebeden dat ons geloof niet zal ophouden. Lieve Heer Jezus, verheerlijk uw naam en kracht. Neem de zonde weg. Bedek het met uw gerechtigheid. En doe ons in uw wegen wandelen. Verheerlijk uw naam en kracht, uw woord, uw waarheid. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde zingen we tot slot van de 73ste psalm. Met die Asaf, hè? Die Asaf, ja, Asaf. Psalm van Asaf, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? En wat er verder volgt in het 13e vers van Psalm 73. Zend uw troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.